Een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, op dinsdagavond. Zuster De Gans Saarloos in het rusthuis en zuster Stoutjesdijk vroeg in de wei in het rusthuis. En er zal ook huisbezoek zijn op dinsdagavond. J. Holleman, Oost-Achterweg en Wilma van Kempen. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit ogenblik van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 62, de versen 1 en 5. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde vers, in God is al mijn heil, mijn eer. Het eerste en het vijfde vers van Psalm 62. We doen eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die vinden in het tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. 12e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het 10e vers. We noemen nu 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het 7e vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee Korinthe 12. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het woord van God wat we vanavond het zijn hulp in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is. 2 Korinthe 12, het 9e vers. We lezen daar het woord van God, ook onze tekst voor vanavond. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Getrouw en almachtig ontfermer, we naderen aan de avond van deze dag, die uw dag is voor uw heilig aangezicht. We smeken wil u zelf vanavond het laten zien, dat uw naam ontfermer is. U weet, Heere, wat voor broze, vergankelijke mensen we zijn. Bovendien, u weet hoe zondig en hoe schuldig we zijn. Hoe we uw ontfermingen, uw genade nodig hebben. U weet dat volmaakt. Wij weten het niet. Of als we persoonlijk genade mogen kennen, dan weten we het nog maar heel ten dele. En omdat u dat volmaakt weet, hoe arm en hoe zwak we zijn in onszelf, bidden we van u, Heere, wil u, nadat u weet wie we zijn en wat we nodig hebben, op ons neerzien. En vanavond aan ons denken. Verdiend hebben we dat niet. Want in onze dwaasheid en blindheid, in onze zonde en in onze schuld hebben we het ernaar gemaakt dat u ons voorbij zou gaan. Niet meer naar ons zou vragen. Ons zou laten liggen midden in de dood. Ons om zou laten komen. Maar u hebt toch ook gezegd in uw woord. Dat ook al is dat het wat we verdienen, dat u nog met zulke mensen te doen wilt hebben. U hebt voor zondige mensen die niet naar u zoeken en niet naar u vragen, een weg geopend waardoor ze toch behouden kunnen worden. U hebt uw zoon gegeven. En in uw zoon hebt u de genade geopenbaard, die er is voor zondaren, die alles verloren hebben, die alles verzondigd hebben. Heere, wil ook vanavond dat wonder van genade aan ons bekendmaken. Want daartoe wilt u toch de prediking van uw heilig woord gebruiken. Gebruiken dan ook onder ons. En wil u geven dat het woord zo mag klinken, dat uw stem daarin gehoord wordt. En dat we mogen luisteren naar uw woord, niet als naar het woord van een mens. Maar dat we uw heilstem mogen horen. Die heilstem vermaant ons. Die heilstem bestraft ons. Die heilstem laat ons eerlijk horen wat er bij ons aan mankeert. Maar die heilstem toont ook de weg ten leven. Heere, wil het nog doen. Wil ons daartoe alles geven wat we nodig hebben. Open onze lippen. Geef ons kracht en bediening om uw woord te verkondigen. Maar wil u ook in het luisteren alles wel maken. Geef dat alles wat ons hinderen kan bij het luisteren naar uw woord door u weggenomen mag worden. En u weet dat het zoveel dingen kunnen zijn. Soms van die heel gewone dingen. Heere, laten alle hindernissen en hinderpalen genadig worden weggenomen. En wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben, zijn kracht mag doen. Dat we luisteren mogen, dat we de boodschap mogen begrijpen. Dat de boodschap indruk mag maken op ons leven. Geef dat aan ons allen, aan de ouderen, aan vaders en moeders, mensen van middelbare leeftijd, aan onze jonge mensen, ook aan de kinderen. Wil u geven dat het woord zo helder mag zijn, dat ze er iets van mogen meenemen. Maar bovenal geef, Heere, dat waar we naar uw woord zullen luisteren, dat het niet alleen maar blijft hangen in ons oor of in ons verstand, maar zou u harten willen openen. Het wonder van het verbreken van het hart. Dat harten die zo hard zijn, zo bikkelhard. Gebroken mogen worden en mogen gaan branden. En gaan verlangen naar dat woord en dat heil dat in uw woord wordt vertolkt en verkondigd. Heere, wil u dat schenken aan hen die u niet kennen. O, wil u mensen die nog leven voor eigen rekening te sterk worden. En geef dat de kracht van uw woord door mag breken in hun leven. Heere, geef hen niet over aan henzelf. Maar wil u hen te sterk worden door de almachtige, onweerstaanbare kracht van uw genade. Denk ook, o Heere, aan allen die u kennen mogen. Wil u geven dat het woord opnieuw tot hen mag spreken. Misschien is het wel donker in hun leven. Misschien tasten ze als blinden langs de wand en kunnen de weg niet vinden. Als dat zo is, wil u opnieuw licht laten schijnen over uw woord en hun hart verbreken onder uw woord en wil u spreken tot hun ziel, ziet, hier ben ik. Want als u zelf openbaar door uw woord en door uw geest, dan wordt het donker tot licht. Dan is het goed. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, dan kan Paulus zelfs verder leven met een doorn in het vlees en met een engel des Satans beukend op zijn ziel, die hem met vuisten slaat. Want als u in uw genade overkomt, dan is het goed, goed genoeg. Heere, wil u dat geven en wil u schenken dat uw volk zich in die genade verblijden mag, daarin genoegen mag vinden, daarin vrede mag smaken. Wil u ook schenken, Heere, dat uw volk meer en meer van die genade mag ontvangen. Dan moeten zij sterven. Alsmaar minder worden. Moeilijke weg. Weg tegen het trotse vlees en bloed van ons in. O Heere, wil u dan zelf ons vlees maar doen buigen. Ons leren hoe zwak van moed en klein van krachten we zijn. Maar zou u ook willen geven dat nu dat zwakke van de mens, het onedele, dwaze, dat de werkplaats mag zijn. Waarin uw genade en uw kracht zo schittert. Waarin uw lof zo gezongen wordt. Heere, dat we daar ook vanmiddag iets van mogen verstaan. En het geheim mogen zien van het echte christenleven. Van het waarachtige geestelijke leven. Ik moet minder worden in al mijn zwakheden. Maar hij meer, al groter, al dierbaarder. Al volzaliger. Heere, wil u in Christus Jezus zo uzelf openbaren onder ons. Leer het ons dat de weg is. Van al uw kinderen, van hoogst begenadigde, rijk gezegende zoals Paulus. Maar ook van de allerkleinste. Die als arme bedelaars bedelen om een kruimeltje genade. Maar om dat kruimeltje genade toch genoeg mogen hebben. Mijn genade, ook het kruimeltje, is u genoeg. Heere, zou u dat vanavond willen schenken. Geef dat we luisteren mogen, spreken mogen. Uw naam aanbidden mogen. Wanneer we de mond tot u openen. Wanneer we onze psalmen zingen. Wil u geven dat deze eredienst een dienst mag zijn waarin wij vernederd worden, maar uw eer ook onder ons mag klinken uit het stof. Zegen de gemeente, woon en werk in ons midden, Heere, wil doorbreken, wil ruimte schenken, wil banden breken, ja, wil nog zondaren uit de nacht van de duisternis, van zonde en dood, brengen tot het licht van uw genade. Ontferm u, Heere, over onze kerken. Wil u wonen en werken in ons midden? Denk aan alle kerken in ons vaderland, waar uw woord verkondigd wordt en waar nog een prediking is, die in overeenstemming mag zijn met het onfeilbare, zuivere woord van u. Schenk uw dienstknechten de zegen en de kracht om uw woord te bedienen en laat ze hun werk niet hoeven doen al zuchtende, maar wil u geven dat de bediening van u op en onder de kansel een deel mag zijn. wil u ook arbeiders uitstoten in uw wijngaard. Heere, geef dat er mensen geroepen mogen worden voor dat onmogelijke werk van dienaar des woords te zijn, maar toch zo gezegende werk als u roept en bekwaamt. Heere, wil u geven dat alle instellingen waar dienaren zich voorbereiden, uw zegen ontvangen mogen. Denk aan onze theologische hogeschool. Wil u geven dat de hoogleraren en allen die daar onderwijs geven, maar ook de studenten uw zegen ontvangen mogen. Heere, wil u hun leermeester zijn. Dat ze leren jongeren mogen zijn op de school van u. Wil u zijn met uw kerk over deze wereld. Heere, werk nog krachtig. Wil u de werken van de duisternis verbreken en uw koninkrijk doen komen. Ontferm u over de zending. Wil u zijn met zendelingen en hun helpers die vaak op eenzame posten werk doen moeten, wat soms ook voor het vlees zo onmogelijk is. Heere, geef dat ze het zien mogen. Dat nu uw kracht in zwakheid volbracht wordt. Heere, geef die kracht in rijke mate. Zegen de kerk in de verstrooiing en onder de vervolging. Wil u geven dat ook als de golven van verdriet en van vervolging over de kerk heen gaan, dat uw kracht in zwakheid volbracht mag zijn. Heere, toon het dat u weet waar de vervolgde en beproefde kerk woont. Toon het ook dat u weet waar wij wonen, in het vrije Westen, wat zichzelf zo onvrij maakt, omdat het niet luistert naar u. Heere, geef dat we in dit vrije Westen terug mogen keren naar u, ook in ons vaderland. De God die uit genade spreekt. De God die door wet en evangelie zijn roepstemmen nog tot ons doet horen. Heere, wil u uw roepstemmen die vanavond tot ons komen en deze dag tot ons gekomen zijn, zo zegenen dat we als arme zondaren, als bedelaars, mogen vluchten tot u. O God, ontferm u over ons, over onze kinderen, over de hele gemeente. Heere, zie in gunst op ons neer. Als we zien naar onszelf, dan kan het niet. Dan is alles, maar dan ook alles verzondigd. Maar doe het nog uit genade, om die grote borg en zaligmaker, wiens kracht almachtige kracht is, genadekracht is, liefdekracht is. Doe het om hem, uit genade alleen. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 38, het eerste, negende en het 22e vers. Psalm 38, de versen 1, 9 en 22. Psalm 38, daarvan het eerste vers. Psalm 38, vers 1. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Het negende vers. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. En het 22e, Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. 1, 9 en 22 van Psalm 38. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, het derde vers. Geliefde gemeente, velen onder ons zullen die bekende versregels kennen. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus' school geleerd. Heel bekend inderdaad. Maar misschien hebt u ook wel eens vragen boven voelen komen bij dat soort versregels. Eigen krachten te verachten. Waarom is dat nu nodig? Krijgen mensen, als ze hun eigen krachten gaan verachten, niet wat men vandaag dan graag noemt een negatief zelfbeeld, dat ze depressief worden? Raken ze dan niet hopeloos in de put? Is dat dan nodig? Ja, dat zijn vragen die boven kunnen komen. Het kan zelfs nog dieper gaan. Nog bitterder. Eigen krachten te verachten, betekent dat eigenlijk ook niet dat de christelijke godsdienst lijden, zwakte, dat daar verheerlijkt wordt? Dat het christendom glorieert, als het ware, in het verachten van het menselijke? Dat was de bittere kritiek van een filosoof als Friedrich Nietzsche. In het einde van de vorige eeuw, een van de grote sarcastische critici van de christelijke godsdienst. Christendom, zo zei hij, is niets anders dan een slavengodsdienst, die alle menselijke waardigheid vertrapt en glorieert in zoiets slaafs als het kruis dragen. Kijk, dat zijn allemaal vragen die boven kunnen komen. En misschien tot op zekere hoogte wel eens bovengekomen zijn in ons eigen hart. Het zijn vragen die ook heel bijzonder kunnen gaan dringen als we gedeelten van Gods woord lezen zoals dit hoofdstuk. Want daar zegt Paulus dan toch inderdaad maar dat er bij hem een roemen is in zwakheden. Zelfs een welbehagen in zwakheden. Heeft Paulus dan een welbehagen in het zwakke? We zullen erover nadenken. En we willen met de hulp van de Heere bijzonder stilstaan bij deze woorden met als thema kracht in zwakheden. Ten eerste de strijd tegen de zwakheden. Ten tweede de genade in de zwakheden. En ten derde het uitzicht bij de zwakheden. Kracht in zwakheden. Dat is het thema. Allereerst de strijd tegen de zwakheden. Ten tweede de genade in de zwakheden. En ten derde het uitzicht bij de zwakheden. Het is voor ons allen duidelijk, denk ik, dat de apostel Paulus geen gemakkelijk leven had. U zou kunnen zeggen, ja, maar hij had toch ook een gezegend leven, zeker. Maar dat gezegende leven van deze grote apostel was toch ook naar menselijke maatstaven gemeten een moeilijk leven. En eigenlijk is dat ook niet zo verwonderlijk, want de Heere Jezus Christus heeft tegen zijn kerk en dus ook tegen zijn dienstknechten met nadruk gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat kan voor de een meer zichtbaar worden dan bij de ander. Maar het geldt voor allen die tot de kerk van de Heere Jezus Christus behoren. En voor al zijn knechten in de wereld zult ge verdrukking hebben. En dat heeft ook Paulus ondervonden. De kinderen weten wel van de zondagsscholen van de kinderbijbel. Wat voor dingen Paulus allemaal niet meegemaakt heeft op zijn zendingsreizen. Hoe hij een keer gestenigd is, in de gevangenis heeft gezeten. Paulus geeft zelf een kleine opsomming van wat aan moeite en verdriet hij zoal heeft meegemaakt in de tijd van zijn apostolische bediening U kunt het lezen in het vorige hoofdstuk, vers 23 en volgende van hoofdstuk 11. Daar zegt hij onder andere: ik ben in arbeid overvloediger dan de anderen, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar vele malen. Van de Joden, dat is van de Joodse overheid, heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roede gegeeseld geweest, dat is de Romeinse geesteling die veel zwaarder was. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een hele nacht en dag heb ik in de diepten doorgebracht. En zo gaat dat door. En dan voegt hij het tenslotte nog aan toe. En bij al die uiterlijke omstandigheden, bovendien overvalt me dagelijks nog de zorg van de gemeente. De zorg van al die gemeenten die hij gesticht had en waar hij zich verbonden mee wist. Waar zoveel aan de hand was, waar zoveel gevaren dreigden. Die zorg bezette hem dag en nacht. Ook de zorgen van de gemeente van Korinthe, waaraan hij op dit ogenblik schrijft. De gemeente van Korinthe, die juist op dit ogenblik dat hij schrijft, zo benauwd wordt door allerlei valse apostelen en dwaalleraren. Maar er is nog meer. De lijst is nog niet af. Als Paulus gesproken heeft over alle moeite en zorgen, verdrukkingen die hem ten deel gevallen zijn als apostel, in zijn apostolisch ambt, al die gevangenissen en die geeselslagen en die slapeloze nachten over de noden en de zorgen van de gemeente, dan heeft Paulus er bovendien nog een heel persoonlijk kruis bij te dragen. En daar spreekt hij over in dit hoofdstuk. Hij zegt in vers 7, en opdat ik mij niet zou verheffen door de uitnemendheid der openbaringen die mij gegeven is, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, een engel des Satans die mij met vuisten slaan zou. Letterlijk staat er, een engel des Satans die met vuisten op mij beukt. Paulus had zoveel zegeningen van de Heer ontvangen. En nu geeft de Heer, als het ware Paulus, ook nog een zeker gewicht aan de klok. Tegenwicht. Opdat ik me niet verheffen zou, heb ik een doorn in mijn vlees gekregen. Satan slaat me als met vuisten. Wel, u vraagt, wat wordt daarmee bedoeld? Met die persoonlijke strijd die Paulus hier beschrijft als engel des Satans, doorn in het vlees. Wel, er zijn onnoemelijk veel verklaringen van deze uitdrukkingen gegeven. En het zou ons veel te ver voeren om dat vanavond allemaal te gaan zeggen. Dat heeft ook weinig zin. Laat me alleen een aantal van de bekendste uitleggingen van dit woord noemen. In de middeleeuwen werden deze woorden de engel des Satans en de doorn in het vlees vaak uitgelegd als één bijzondere boezemzonde die de apostel Paulus als een doorn stak. Dat werd dan vooral gezien als een boze, onreine lust, een kwade zinnelijke begeerte. Calvijn heeft dat afgewezen. Die heeft terecht gezegd, dat kan met die doorn in het vlees, met die engel des Satans die Paulus met vuisten sloeg, niet bedoeld zijn. En Calvijn denkt veel breder aan al de machten van de zonde die nog in Paulus' hart rondwoelen. Alle verleidingen en verlokkingen. Het hele vleeselijke bestaan, het zondige ik van de apostel, dat is die doorn in het vlees. Dat is die engel des Satan die je met vuisten slaat. En dat is zeker niet onmogelijk. Daarnaast is er nog een andere uitleg die niet alleen vandaag door velen wordt aangehangen, maar in de oude kerk ook al veel verdedigers heeft gevonden. Dat namelijk die engel des Satans, die doorn in het vlees, een bepaalde kwaal, een bepaalde ziekte was, waaraan Paulus zou lijden en waarmee hij het moeilijk had. En als u dan aan kwalen denkt, dan kunt u een hele reeks van mogelijkheden vinden. De bekendste zijn wel deze. In de oude kerk werd al beweerd dat Paulus geleden zou hebben aan een bepaalde oogziekte. Een oogziekte die hem het zien heel erg bemoeilijkte. Hij zou bijna blind geworden zijn in zijn laatste jaren. Een uitleg die ook in de oude kerk al genoemd werd en vandaag veel aanhangers vindt, is dat de apostel Paulus geleden zou hebben aan de zogenaamde vallende ziekte, vandaag epilepsie genoemd. En als we dat alles zo overzien, dan zeggen we wel, wat een verschil van mening. We kunnen maar één ding zeggen, we weten het niet precies wat het geweest is. Of het geestelijk geweest is, of lichamelijk geweest is, psychisch geweest is, of iets in Paulus' lichaam, we weten het niet. En dat is ook niet zonder de bedoeling van de schrijver van de Bijbel, de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft in wijsheid het precieze karakter van deze doorn in het vlees, van deze engel van Satan die hem met vuisten sloeg, onbekend gelaten. Zo kan deze kwaal die Paulus bezet heeft, deze strijd die Paulus onaflatend vergezelde, door de Heilige Geest op allerlei omstandigheden in het leven van Gods kinderen toegepast worden. En hoeveel van Gods kinderen zullen door de loop der eeuwen niet vanuit dit gedeelte van het woord van God onderwijs ontvangen hebben. In hun geestelijke strijd met de boze machten van het vlees. Of onder een bijzonder kruis van een speciale ziekte waaronder ze gebukt gingen. En waarin ze een doorn zagen. Waarin ze als het ware een beukende vuist van een engel des Satans ervoeren. Wat het geweest is, we weten het niet. Het hoeft ook niet. Het zou een zegen zijn als we persoonlijk iets van de dingen die Paulus hier in verband met die engel des Satans en die doorn in het vlees neer mag schrijven, als we iets van die dingen heel persoonlijk zouden mogen kennen en beleven. In elk geval, die doorn in het vlees, die engel des Satans, die last, die strijd, die pijn die dat veroorzaakte, het is voor Paulus een ontzaglijke, bittere strijd geweest. Het is hem bovendien nog een ontzaglijke hindernis geweest om zijn werk te doen. Een hindernis geweest om het evangelie te prediken, dat wordt ook uit alles duidelijk. En juist daarom, omdat die strijd zo bitter was, en omdat het zo'n hindernis was in de uitoefening van zijn ambtelijke werk, daarom heeft hij, zegt dit gedeelte van Gods woord, de Heere driemaal gebeden. Dat hij die kwaal, die strijd, die pijn weg zou nemen. Die doorn, die beukende vuist van Satans engel van hem zou verwijderen. Ook dat woord driemaal gebeden is een beetje omstreden onder de uitleg van dit schriftgedeelte. Calvijn zegt dat we dat woord driemaal maar niet letterlijk moeten nemen, want, zegt Calvijn heel nuchter, Paulus zal de Heere wel meer dan driemalen gebeden hebben om die doorn in het vlees en die engel des Satan van hem weg te nemen. Nou, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat Paulus vele malen, dag aan dag, aan de Heere die nood bekend heeft gemaakt. In zijn dagelijkse gebeden zal het gebed met betrekking tot die engel des Satans, tot die doorn in het vlees, een voorname plaats hebben ingenomen. En toch zou ik die driemaal die hier in onze tekst staat maar willen laten staan. Letterlijk. Want al is het waar wat Calvijn zegt, dat Paulus wel vele malen gebeden zal hebben over deze zaak. Driemaal heeft hij blijkbaar op een bijzondere wijze gebeden. Misschien werd dat gebed van die driemaal veroorzaakt door een bijzonder hevige aanval van die Satan, van die doorn. In elk geval heeft hij driemaal met opening, met ruimte, met hoop in zijn hart die doorn in het vlees en die engel des Satans aan de Heere kwijt mogen raken. Heere, zie u op me neer. En wil u doen wat goed is in uw ogen. Driemaal. Te midden van al die andere gebeden waren er hoogtepunten in het gebedsleven van de apostel, waarin hij met deze dingen, met deze diepe nood, echt innerlijk, geestelijk het aan de Heere kwijt mocht raken. Driemaal. Dacht ook nog dat er een herinnering in lag aan de grote, drievoudige gebedsstrijd van de Heere Jezus Christus. In de hof van Gethsemane, u weet het. En hij gaande op een steenworp afstands, bad driemalen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Worstelde tot driemaal toe, terwijl zijn zweet werd als grote droppels bloed onder een gesloten hemel. Paulus heeft het moeten leren en misschien maakt hij er een zijdelingse toespeling op in deze woorden. Paulus heeft het moeten leren. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Onuitsprekelijk is die gebedsworsteling, de drievoudige gebedsworsteling in Gethsemane geweest. Maar degene die de voetstappen van de Heer Jezus leren drukken, leren het dat ze niet meer dan hun Heer zijn. Paulus heeft het als aan den lijve ondervonden. Driemaal heeft hij geworsteld, als onder een gesloten hemel. Ja, zegt u, maar als dat dan zo is, dat Paulus hier misschien ook een zinspeling, een toespeling maakt op de lijdende borg en zaligmaker, dat de dienaar niet meer is dan zijn Heer. Dan zal die Heere Jezus Christus, die in alle dingen verzocht is geweest, die in de bange nacht van Gethsemane geworsteld heeft in het gebed, dan zal die Heere Jezus Christus toch wel met bijzondere ontferming op die biddende, worstelende, strijdende Paulus hebben neergezien. Dan zal de Heere Jezus Christus, die medelijdende hoge priester, toch wel met bijzondere aandacht aan het gebed van zijn strijdende, worstelende dienstknecht aandacht hebben besteed, inderdaad. We zullen het nog zien dat de Heere Jezus Christus, de grote medelijdende hoge priester, met bijzondere aandacht geluisterd naar het gebed van zijn kind, van zijn knecht Paulus. Maar ja, zegt u, dat blijkt toch niet erg? Want u ziet het voor u, Paulus, daar in de stille eenzaamheid, hij buigt zijn knieën en hij worstelt voor Gods aangezicht. Hij legt die nood van zijn leven, dat kruis wat hij te dragen heeft, hij legt die engel des Satans, de doorn in het vlees, voor de Heere neer en smeekt: Heere, indien het mogelijk is, laat deze doorn, laat dit kruis van mij voorbij gaan. Geen antwoord. En bij een andere gelegenheid ziet u diezelfde apostel opnieuw smeken aan de troon van Gods genade. Heere, wil u dat zware kruis van mijn rug nemen, opdat ik meer dienstbaar mag zijn in uw koninkrijk? Geen antwoord. En ten derde male buigt de apostel zijn knieën, smekend of het God behagen mag om toch deze beukende vuisten van Satan van hem te verwijderen. En ja, dan komt er antwoord. Maar het antwoord is zo anders als wat Paulus verwacht had. Als wat Paulus om gevraagd had. Het antwoord klinkt eigenlijk, als je het zo eerst hoort, een beetje afwijzend. Paulus, je moet maar genoeg hebben aan mijn genade. Nee, de Heere neemt dat kruis niet weg. De Heere neemt die vuisten van Satan niet weg, die doorn uit het vlees. Dat had de Heere kunnen doen. Hij is de Almachtige. Hij heeft Satan overwonnen. Alle doornen uit het vlees heeft hij door zijn opstanding met majesteit overwonnen. Dood, graf, hel, zonde. Het is alles in zijn hand. Toch zegt de Heere nee. Ik neem die doorn ook al zou ik het kunnen doen. Ik neem die doorn niet weg. Ik neem die engel des Satans niet van u weg. En de vraag wordt dringend, waarom niet? Is het zo dat de Heere dat doet? Om Paulus te plagen? Om het Paulus moeilijk te maken? Is het, ik zeg het met eerbied, omdat de Heere hem welbehagen heeft om een man als Paulus nog meer te folteren? Ach gemeente, u begrijpt wel dat niet. Dat is de bedoeling van de grote koning zeker niet. Dat kan de bedoeling van de hemelse hoge priester niet zijn, die medelijden heeft met de zwakste van zijn kinderen en volmaakt is in zijn goddelijk medelijden. Ja, maar zegt iemand, als hij dan zo medelijdende hoge priester is, waarom wordt dit kruis, waarom wordt die doorn dan niet weggenomen? Wel, er zijn op zijn minst twee redenen waarom de Heere Christus die doorn van Paulus niet wegneemt. De eerste is deze. Opdat Paulus zich niet verheffen zou. Dat staat in de Bijbel, staat in dit hoofdstuk. Daarvoor was die doorn aan hem gegeven. Hij had grote zegeningen ontvangen. Hij heeft zegeningen ontvangen die geen ander apostel ontvangen heeft, althans daar lezen we niet van in de Bijbel. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en heeft onuitsprekelijke dingen gezien. Maar opdat hij zich niet zou verheffen, opdat hij niet trots zou worden, hoogmoedig zou worden op wat hij van de Heere ontvangen had, daarom had de Heere gewicht aan de klok gehangen. Hij had hem die doorn in het vlees gegeven. Die doorn in het vlees om Paulus klein te houden. Om Paulus vlees te kruisigen. Om Paulus trots eronder te houden. Kijk, en weet u wat Paulus hier nu moet leren? En dat is een ontzaglijke, pijnlijke les. Dat de Heere nu die doorn in het vlees moet laten. Want anders zou Paulus, zelfs na alles wat hij ontvangen had, toch nog met zichzelf in hoogmoed of in trots zo de lucht ingaan. Worden erop gewezen, gemeente, dat hoogmoed en trots een van de oerzonden, wortelzonden is van ons mens. En zelfs in het leven van Gods kinderen is hoogmoed vaak een van de boezemzonden. We zijn als mensen zo erg hoogmoedig, zo heel gauw trots op onze kracht, op onze gezondheid. Trots op wat we in ons leven hebben gepresteerd. Trots op ons gezin, trots op, ach, vult u het maar in. In plaats dat we dankbaar waren voor wat God ons gegeven heeft. Zo heel makkelijk, soms zo heel verborgen, is dat addertje van de trots, van de hoogmoed bezig rond te kronkelen in ons leven. En weet u wat nu zo erg is? Dat gebeurt ook nog in het leven van Gods kinderen. Die kunnen ook zo trots zijn op allerlei dingen, op zichzelf. En het ergste is dat ze soms nog hoogmoedig kunnen worden met de genade die God gegeven heeft. Dat is een van de ergste dingen die kan gebeuren. Uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. En dat je dan nog een hoogmoedig mens wordt en zegt, dat ben ik en dat weet ik en dat heb ik. Soms onder het mom van valse nederigheid. Hoogmoed. Kijk, en Paulus heeft moeten leren dat de Heere nu dat gewicht aan die klok, dat zware kruis van die engel des Satans en die doorn in het vlees nodig achtte om hem klein te maken. en om hem klein te houden. Nodige les. Maar oh, wat een pijnlijke les. Er is nog iets waarom Paulus dat kruis, die beproeving nodig had. En dat is iets wat we de laatste weken van uit verschillende schriftwoorden aangestipt hebben. Maar ook hier wordt het opnieuw duidelijk. Paulus had die doorn in het vlees nodig, maakt dit schriftgedeelte ons duidelijk, omdat er zo alleen plaats kwam voor de kracht van Christus. Die beproevingen zijn nodig opdat Paulus leert sterven aan zichzelf, opdat Paulus leeg wordt. En zo komt er plaats voor het gezegende werk van de Heer Jezus Christus en voor zijn gezegende kracht. O, u weet het, bij ons is geen plaats voor de Heer Jezus Christus. God zelf moet plaats maken voor zijn eigen werk. God zelf moet zoveel wegsnoeien en zoveel afbreken, opdat er plaats komt voor zijn genade en plaats komt voor de gezegende bediening van koning Jezus. Maar dat is nu een doorgaand iets. Misschien gelooft u het niet. Maar vraag het maar aan een van Gods kinderen. Als de Heere plaats gemaakt heeft in je leven en je hem mag kennen, kunnen er door de zonde in het leven van Gods kinderen wel weer ogenblikken komen dat hun leven zo hard en zo koud wordt, alles op lijkt te drogen. En dan moet de Heer opnieuw plaats maken. En dat heeft Paulus ook moeten leren. Dat plaatsmaken niet alleen gebeurt in het begin van het geestelijke leven, maar dat gaat door. En nu waren die beproevingen, die engel des Satans en die doorn in het vlees nodig om die bedding maar dieper te graven. Opdat de stroom van Gods vrije genade ongehinderd kon stromen door Paulus' leven. Wat een les zit daarin niet. Ja, zegt iemand, maar moet je dan dus vragen om zulke dingen? Om beproevingen? Om zwakte? Om strijd? Om ziekte? Om rouw? Opdat je zo vernederd mag worden en er zo plaats mag komen voor de kracht van Christus? Ach, mijn lieve mensen, dat staat nergens in de Bijbel. En zult u die dwaze conclusie niet trekken? Dat we dus maar om ziekte en rouw en verdriet en moeite en strijd moeten vragen. U wordt nergens in de Bijbel gezegd dat u daarom moet vragen. Maar weet u waar u wel om mag vragen? Waar u om moet vragen volgens de schriften? Of dat u vernederd mag worden. Verbroken mag worden van hart en verslagen van geest. En of de Heere in uw gesloten hart, in uw toegesloten leven, plaats wil maken voor de Heere Jezus Christus. En laat het dan maar aan een alwijze en soeverein God over hoe Hij die plaats in uw leven maakt. Hoe Hij u nederig maakt en klein. De Heere weet wat de beste middelen zijn om ons klein te maken en klein te houden. Om plaats te maken voor de Heere Jezus Christus, om de bedding voor het werk der genade diep uit te graven in ons leven. Dat weet de Heer het beste. Laat dat maar aan Hem over. Het kan zijn dat u niet veel uiterlijke moeite en zorgen krijgt in uw leven. Dat God dat niet nodig keurt voor u. Het kan zijn dat u heel persoonlijk, innerlijk, geestelijk door de Heere zo onderwezen wordt, dat alles u uit handen genomen wordt en u een arm zondaar voor God wordt, onder de prediking van het woord, onder het lezen van de schriften of van een boek wat op de schriften gegrond is. Het kan zijn dat de Heere zo in stilte, innerlijk, de bedding graaft voor de kennis van die kracht van Christus. Maar het kan ook zijn dat hij naast en verweven met zijn woord en geest allerlei uiterlijke omstandigheden daarvoor gebruikt. Ziekte, verdriet, een kruis wat ons opgelegd wordt, het verlies van iemand die ons lief was. Al zulke dingen komen in uw leven en niemand kan zeggen dat er nooit eens iets aan verdriet en moeite in zijn leven kwam. Zullen we het niet vergeten, jonge mensen, kinderen, zullen we het niet vergeten om onder de moeite en het verdriet, onder het kruis wat ons levenspad kruist, te smeken. Heere, maak me ootmoedig. Heere, gebruik het om plaats te maken voor de Heere Jezus Christus. Heere, heilig de wegen van beproeving aan mijn hart. Want zoveel mensen krijgen beproevingen in hun leven. Soms moeilijk, soms bitter. En hun enige gebed is, Heere, geef dat ik weer beter word. Mag je dat dan niet vragen? Jazeker. Dat mogen we zeker vragen. Vraag het ook maar veel. Maar ze vragen nooit, Heere, gebruik dit nu voor het heil van mijn ziel. Het gebeurt zelfs dat mensen moeite kruisen op hun levenspad krijgen. En in de angst en in de vrees dat het niet goed zal gaan, de Heere beloven, Heere, als ik hier weer beter van zal worden, dan zal ik. Maar al die mooie beloften die bleven tussen de lakens van het ziekbed hangen. Ze zijn vergeten en begraven. Ziet u het niet? Dat God soms juist in de moeite van het leven op de deur van ons hart wil kloppen. Ons zoekt te verootmoedigen. Ons harde hart zoekt te breken. En zo ons laat sterven aan onszelf, opdat er de bedding mag komen voor dat gezegende werk van de Heere Jezus Christus. Kijk, dat gebeurt ook bij Paulus. Paulus was bekeerd op weg naar Damascus. Daar had hij genade ontvangen. Maar die hoogbegenadigde Paulus, die zoveel meer van het werk der genade wist dan u en dan ik. Die hoogbegenadigde Paulus moest ook hier weer leren wat. Wat genade is. Daar kom je je leven lang niet over uitgeleerd. Al zou je 130 of 150 jaar worden. Iemand die genade leert kennen, komt daar zijn leven lang niet in uitgeleerd. Kijk, dat heeft Paulus ook ervaren in die diepe strijd van dat kruis, van dat verdriet, van die engel, van die doorn. Paulus ontving een antwoord. Het was niet het antwoord wat hij verwachtte, maar hij ontving een antwoord. O, dat is op zichzelf al zo'n zegen, als de Heere antwoordt, want wij verdienen het niet. Wij maken het er niet naar dat de Heere antwoorden zal. Paulus ook niet. De Heere antwoordt uit vrije genade. En wat zegt de Heere? Mijn genade is u genoeg. Dat betekent, zoals we al aanstipten, die doorn in het vlees, die beukende vuisten van Satan, Paulus, ze worden niet weggenomen. Ze zijn nodig. Maar toch, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. God verhoort de gebeden van zijn kinderen soms anders dan ze verwachten. Maar als God de gebeden van zijn kinderen verhoort, dan is zijn verhoring altijd beter dan het gebed van zijn volk. En de weg die hij wijst, altijd zaliger dan zijn volk in hun gebeden verwachten. Want wat zegt de Heer hier tegen Paulus? Mijn genade is u genoeg. Paulus, die strijd blijft, maar in die strijd geef ik je mijn genade. Geef ik je genade die genoeg voor je is. De Heere gaf hem niet alleen het gewicht van die strijd en van dat kruis. Maar de Heere hing aan de andere kant ook een gewicht. Dat is het gewicht van zijn genade. En nu geef ik je genoeg genade, Paulus, om in de strijd staande te blijven. Om wel getroost te leven. En straks als de reis ten einde is, zalig te sterven. Kijk, als dat op je hart gebonden wordt. Als je daar iets van gaat zien, wat dat betekende voor Paulus. Dat de Heere hem nu genade beloofde. En nog wel genoeg genade. Ja, dan kan alles. Dan kun je zelfs met vuisten van Satan gebeukt worden. Maar dan geeft God verborgen ondersteuning. Dan geeft God genoeg genade. Om het onder die vuisten van Satan uit te houden. Dan geeft God genoeg genade. Om het met die doorn in het vlees toch voor te kunnen gaan. Dan is alles wat de Heere doet toch goed. Dan zou je zelf, als je dat in het geloof mag zien, die vuisten van Satan en die doorn in het vlees ook niet meer willen missen. Want alles wat de Heere doet is goed. Mijn genade zij u genoeg. Paulus ging leren dat u nu genoeg mocht hebben aan de genade van God in Christus. U vraagt misschien, wat is dat nu genoeg genade? Dat moet toch wel een heleboel geweest zijn voor Paulus. Als je zoveel strijd hebt, die hier toch in sterke woorden wordt uitgedrukt. Inderdaad, het is heel wat genade geweest. McShane zegt in een preek ergens, die genade is zo ontzaglijk groot. Ze is groter dan alle druppels die je vindt in de oceaan. Nou, die zijn ontelbaar. Nog veel groter is de genade die er bij de Heere Jezus Christus is. En die de Heere Jezus Christus weg wil schenken. Maar weet u wat het wonderlijke is? Als God genade geeft, veel genade, of misschien weinig genade. Elke genade die God geeft is genoeg. Is precies genoeg voor de nood van uw ziel. Is precies genoeg voor het kruis wat u dragen moet. Gods genade is altijd genoeg. Zelfs een druppel, een kruimel van Gods genade is al genoeg voor een verwond hart. Zullen we het niet vergeten? Juist als mensen om God verlegen worden. Juist als mensen naar de genade van God oprecht gaan vragen. Dan gaan ze niet eisen. Dan gaan ze niet vragen om stromen van zegen. Dan gaan ze vragen om een druppel, om een kruimel. Want ze weten, stromen, dat hebben ze niet verdiend. En daarom vragen ze of God uit vrije gunst maar een kruimel wil geven. Maar een druppel wil geven. U vindt dat zo vaak in het evangelie. Als mensen tot de Heere Jezus komen in hun verlorenheid en in hun grote nood, dan vragen ze om een kruimel. Heren, de hondjes die eten ook van de kruimels die daar vallen van de tafel van hun Heer. Geef me een kruimel. Dan leest u van een vrouw die zegt, als ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, om meer is het dan niet te doen. Dan hoort u een hoofdman over 100 zeggen, Heere, spreekt slechts één woord. Meer verwacht hij niet. Maar die ene aanraking, die ene kruimel, dat ene woord, dat is genoeg voor een hongerige ziel. Dat is genoeg voor een vernederd hart. Als u, die hier in de kerk zit vanavond, van uzelf moet zeggen, ik ben nog een vreemdeling aan die genade. En ik ken die genade niet. Misschien al veel roepstemmen gehad. Misschien al zo dikwijls onder de kracht en onder het beslag van het woord geweest. Maar toch nog vreemdeling. Zou u nu om zo'n kruimel gaan smeken? Om zo'n druppel? Want één druppel genade, daar zit eeuwige liefde in. En eeuwige liefde, zegt Paulus in Efeze 3, daar kun je de hoogte en de diepte en de breedte en de lengte nooit van meten. Want die gaat de kennis te boven. In iedere druppel zit genoeg genade. En hoe komt dat nu? Dat zelfs een druppel genade genoeg is voor een mensenkind in zijn nood en in zijn verdriet. Voor een mensenkind in de nood van zijn ziel, hoe komt dat nu? Dat komt omdat het de genade van de Heere Jezus Christus is. Ik heb de Heere, dat is de Heere Jezus Christus, 3 maal gebeden. En Hij, dat is de Heere Jezus Christus, heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Christus Jezus, Hij is vol genade, er woont bij hem een volheid die niet uit te putten is, om het beeld van straks nog even te gebruiken. In de Heere Jezus Christus is een oceaan aan genade. En niemand zal die oceaan ooit leeg kunnen scheppen. Hoeveel zondaren hij ook redt, hoeveel druppels stromen genade hij ook uit zijn hart laat gaan. Die zee van genade wordt nooit minder. In Christus woont een volheid van genade. Johannes heeft ervan gezegd, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dat wil de Heer nu hier aan Paulus laten zien. Dat midden in al de strijd en midden in de bestrijdingen van het leven, dat hij genoeg mag hebben aan de genade van Christus. Dat hij op Christus mag zien. En in Christus een volheid mag zien die nooit uitgeput kan worden. Dan heb je geen arm leven. Dan heb je een rijk leven. Als je iets van die volheid die in Christus Jezus is, zien mag. Genade voor genade. Want dan heeft de Heere Jezus Christus allerlei genaden. Hij heeft genade om de hoogste berg van schuld te slechten. Om de ketenen van onmogelijkheid te breken. Om het feit dat er zoveel lauwheid is om dat weg te nemen. Om de strijd te beëindigen. Om het moede hoofd op te lichten. Om onder het verdriet en in de eenzaamheid nabij te zijn. Genade voor genade. Mijn genade is u genoeg. Volg nog iets. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk, die genade, dat is ook genadekracht. Krachtige genade. Want het is genade van de almachtige Zoon van God. Die opgestaan is uit de dood en daarin betoond heeft dat hij de Heere is in kracht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat staat boven het open graf. Dat heeft de paasvorst zelf verkondigd. Die kracht, die opstandingskracht, die wordt nu volbracht. Waar? In zwakheid. Weet u wat dat betekent? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat woord volbracht herinnert ons aan het kruiswoord. Het is volbracht. En misschien weet u het nog. Dat kruiswoord betekent eigenlijk, het bereikt zijn doel. Het is vervuld. Nou, die kracht van Christus. Die kracht van de Heere Jezus. Waarmee hij de dood en het graf heeft overwonnen. Die kracht bereikt nu zijn volle doel, zijn volle glans. In de zwakheid van zijn volk. Daar wil de Heere Jezus zijn kracht betonen. In zwakke, zondige mensen. Daar wil hij zijn kracht verheerlijken. Hij die het graf overwon en de dood achter zich liet, schaamt zich niet om te werken en te wonen en zijn kracht te openbaren in het hart van dode zondaren. Daar wil hij zijn kracht laten schitteren. Vroeger werd er in een oud kinderversje gezegd, het was al een oud kinderversje toen ik zelf jong was. Waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. Maar je kan het ook omkeren. Waar hij nu kan genezen, daar wil hij ook wezen. Hij wil wezen waar verloren zondaren zijn. Waar het zwakke, het onedele, het verachte is. Waar mensen komen met lege handen, met verslagen harten. Daar wil hij komen. Daar wil hij zijn kracht ten volle verheerlijken. Mag ik het vragen, gemeente? Kan die ook bij ons komen? Met eerbied gezegd, hebben we werk voor de Heere Jezus? Hebben we werk voor zijn genade? Hebben we werk voor zijn kracht? Weet u wat het ergste is? Dat we zo gezond zijn. Zo rijk en verrijkt. Zo best en zo braaf. Maar waar hij nu niet kan genezen. Waar sterke mensen zijn. Waar weerbarstige mensen zijn. Mensen zijn die het allemaal zelf nog zo kunnen. Waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. Maar daar wil hij wezen. Waar het zwakke is. Waar het schuldige is. Waar het verlorene is. En daar wil hij zijn kracht nu openbaren. En hoe komt de kracht van de Heere Jezus Christus nu niet uit als een zondaar uit de dood wordt opgewekt? Dat is een wonder, zeggen onze Dordtse leerregels, dat niet minder is dan de opstanding uit de doden. Hoe komt de kracht van Christus niet openbaar als een tobbend kind van God? Misschien onder lichamelijke moeite, misschien onder geestelijke strijd. In zijn zwakheid Christus mag ontmoeten. Een meelijdende hoge priester mag zien. Het mag zien dat, hoewel hij diep weg dreigt te zinken, onder hem zijn eeuwige armen, doorboorde handen, opdat in mijn onmogelijkheid, in mijn zwakheid, de kracht van Christus verheerlijkt worden. Kijk, dan is er ook uitzicht. En daar nog heel kort iets over. Daarom zal ik roemen in zwakheden. Opdat de kracht van Christus in me wonen. Begrijpen we het nu? Paulus zegt niet, daarom zal ik roemen in zwakheden, punt. Alsof de christelijke godsdienst een bijzondere voorliefde zou hebben voor zwakheden, moeite en verdriet op zichzelf. Nee, Paulus zegt, daarom zoek ik zwak te zijn, arm te zijn, ellendig te zijn in mezelf, opdat de kracht van Christus in me wonen. Hij weet dat die kracht van Christus en de genade van Christus nu daar kan wonen waar hij arm is. Arm voor God wordt. Waar hij leeg is, leeg voor God wordt. Waar hij zwak is, zwak voor God wordt. Daar. En daarom zit er in deze woorden niet slechts een verklaring waarin Paulus zegt, daarom zal ik roemen in mijn zwakheden. Maar u voelt hierin een diep verlangen. Wat voor verlangen? Zeg u het eens, wat voor verlangen zit er achter deze woorden? Verlangen naar die zwakten op zichzelf? Nee. Verlangen dat de kracht van Christus in hem mag wonen. Verlangen dat die kracht van Christus hem nu overschaduwen mag. En hij weet, die kracht van Christus overschaduwt hem alleen in de weg waarin hij arm wordt, niets wordt, sterven leert. Mag dat toch wel zeggen? Denk nog terug aan wijlen dominee de Jong, hier heel wel bekend. Het was in het begin van de tijd dat ik in Urk was, ik denk de eerste 3-4 maanden. En het was zo dat op een zaterdag ik bezig was met de preek voor zondag. Het ging niet. En geestelijk was het erg donker. Dominee de Jong belt. Kort gesprek. En zoals alleen hij dat zeggen kon. Jongen, hoe is het? Ik zei niet veel. Hij zegt, zeg maar niks. Eén ding. Die grote apostel Paulus, die veel meer van genade wist dan jij, weet dan jij. En veel meer ervan weet dan ik. Die zegt, altijd de doding van onze Heere Jezus Christus in ons omdragende. Altijd de doding van onze Heere Jezus Christus in ons omdragende. Jongen, het gaat door de dood heen. Wij moeten niets worden. Dan kan Christus in ons wonen. Zul je het niet vergeten? De zegen. En ik was eruit. Dat is de weg. Een andere hoeft niet. Een andere wil ik ook niet. Als ik het zien mag. In het geloof. Ziet u het? Want daar woont de kracht van Christus. Waar wij zwak worden. Calvijn heeft dat zo diep gezien. Toen hij als een van zijn levensdeviezen de Latijnse uitdrukking neerschreef. Terar dum prosim. Letterlijk vertaald. Laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Laat mij maar niets worden als u me maar wilt gebruiken. Terar letterlijk betekent, laat mij maar afgeschrapt worden. Hoe kun je dat nu zeggen? Omdat hij gezegd heeft, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nee, dan hoef je geen stand meer op te houden. Dan hoef je voor de Heere de flinke dominee niet te zijn. Of de bekeerde man. Dan mag je voor God komen zoals je bent. Arm. En zwak. Doodschuldig. Maar hij heeft gezegd. Hij heeft gezegd. Mijn genade is u genoeg. Dat is genade. Eeuwig wonder. En waar die genade heerst, daar wordt het ook beleefd. Mijn kracht. In zwakheid volbracht. Welzalig hij. Die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Amen. Zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we bidden u. Wil u de dingen die vanavond vanuit uw woord aan de orde kwamen, aan ons hart heiligen. En wil u geven dat we daar iets van mogen beleven voor het eerst of opnieuw. Dat nu God verheerlijkt wordt in het niet van het schepsel. Uw kracht in zwakheid volbracht. Heren, maak ons dan maar zwak voor u. Hoe u het doen wilt, dat is uw weg en uw werk. Maak ons arm voor u. Want armen worden met goederen vervuld. En lege handen worden met genade verkwikt. Heren, wil dat doen deze dag en ook de week die al is aangebroken. Zegen ons in ons werk. Bewaar ons met onze kinderen. Waarvoor we ook te bewaren zijn. Bewaar ons bovenal voor de zonde en voor een onverwachte dood. O God, geef dat we allen elkaar mogen zien komende zondag. En wil u geven dat uw woord door mag werken en gezegend mag worden aan onze harten. Om Jezus wil bidden we het van u. Uw naam dankzeggend voor alles wat u gaf. Uit genade. Amen. Psalm 103, het vijfde vers is onze slotzang. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.